Ik wil met u beginnen door wat te lezen uit Exodus hoofdstuk 25. Exodus hoofdstuk 25. Daar staat in vers 1: toen sprak de Heere tot Mozes. En dat is wel even belangrijk, dat we in de gaten hebben. Wacht eventjes. De Heere God gaat spreken tot Mozes. En die gaat vervolgens van alles zeggen. En dat heeft te maken met de tabernakel. En dan lezen we in vers 8. Wat de Heere God spreekt. Zij, de Israëlieten, het volk van Israël, wat uit de Egypte was verlost. Zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Het volk moet een heiligdom maken, zodat God in hun midden kan wonen. Volgens alles, dus dat maken, dat moet zijn volgens alles wat ik u zal tonen, zegt de Heer tegen Mozes. En wat toont hij dan? Een ontwerp van de tabernakel. Een ontwerp van al zijn voorwerpen. Zo moet u het maken. Met andere woorden, de tabernakel is niet het bedenksel van een mens. Van nou, wat voor mooie tent, huis, kerk, synagoge, moskee, boeddhistische tempel zullen we eens maken. Nee, de Heere God heeft zelf gesproken en heeft dus zelf een ontwerp en heeft dat aan Mozes getoond. En de vraag is natuurlijk, wat heeft Mozes nou gezien? Nou ja, Mozes heeft in ieder geval gezien datgene wat wij op basis van het lezen van Gods woord daaruit kunnen destilleren. Hoe groot die tabernakel is, uit welke onderdelen die bestaat, welke afmetingen die heeft. Want ze zijn allemaal volgens het ontwerp van de Heere God. Even goed om vast te stellen dat dat heiligdom wat gemaakt wordt, die tabernakel, wat letterlijk tent betekent. En dat is ook wel logisch dat het een tent was, want het had niet zoveel nut om in de woestijn een huis van stenen te bouwen. Want dan moesten ze dan steeds weer afbreken op hun reis door die woestijn naar reis naar het beloofde land. Nee, die tabernakel, dat is een tent. Maar die heeft ook andere namen. Ik noem zo even een paar verzen. Je kunt meeschrijven met de teksten. Maar het is te veel om ze steeds allemaal op te noemen. Maar het gaat me eigenlijk vooral om de woorden die gebruikt worden. Psalm 78 vers 60, daar staat: daarom verliet hij de tabernakel te Silo, de tent waar hij woonde. Dus de tabernakel wordt een tent genoemd. In Richter 18 vers 31 staat: zo richtte zij het gesneden beeld voor zich op dat Micha gemaakt had, al de dagen dat het huis van God in Silo was. Dus dat is ook een naam, het huis van God. En in Exodus 29, vers 42, daar staat: het moet voortdurend brandoffer zijn, al uw generaties, bij de ingang van de tent van de ontmoeting, voor het aangezicht van de Heere. Daar zal ik u ontmoeten, om daar met u te spreken. Dus die tabernakel wordt ook genoemd de tent van de ontmoeting. En we weten natuurlijk dat die tabernakel niet voor altijd gebleven is. Die heeft een plekje gekregen in Silo in Israël toen ze in het beloofde land waren. Alleen toen was er het verlangen om ook een vast huis voor de Heere neer te zetten. Een tempel. Komen we later nog wel op. David heeft de plannen daarvoor ontvangen en Salomo heeft hem gebouwd. De tempel. Maar ook in de toekomst
zal er weer een tempel zijn. En je leest dan in Ezechiël 37. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten met het volk van Israël. Een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten. Tot in eeuwigheid. Heiligdom. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. En ik zal een God voor hen zijn. En zij zullen een volk voor mij zijn. En ook hier wordt die tempel, die wel degelijk een vaste plek heeft, ook nog weer tabernakel genoemd. En in Openbaring 21, waar we lezen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, want de eerste waren voorbij gegaan, daar staat: en ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zal zelf bij hen zijn en hun God zijn. Ook hier wordt datzelfde principewoord weer gebruikt. De tent van God. De plaats waar God de mens ontmoet. Ja. Nou ja. Wij weten op grond van Gods woord dat er verschillende inderdaad. Dus tabernakels en tempels. Ook voor in de toekomst zal er een tempel zijn. Ook met afmetingen zijn bekend. Dit zijn wat plaatjes daarvan. Voor wat het waard is. Want het is jammer, ze hadden in die tijd nog geen fototoestellen. Dus er is nooit een foto van gemaakt. Alleen we moeten het doen met wat Gods woord ervan zegt. En dan zou je misschien kunnen zeggen, ja, maar dat is niet helemaal precies. Ik zou nog wel wat meer willen weten. Ja, de Heer God heeft dat niet geopenbaard. Dat wil niet zeggen dat het misschien niet belangrijk is, maar niet belangrijk voor ons op dit moment om te weten hoe dat dan precies zit. Hier moeten we het mee doen. En hier doen we het ook mee. De tabernakel. Voordat we verder gaan en wat dat te maken heeft met de hemel, eerst even over die tabernakel zelf. Want als die tabernakel een beeld is van wat Mozes heeft gezien, het ontwerp van de tabernakel, zoals hem dat bekend is gemaakt, ja, dan is het goed om eerst goed te weten, wat was die tabernakel ook alweer? Hoe zag dat er dan uit? Want hoe meer je de details daarvan kent, hoe makkelijker en hoe beter je ook kan invullen in het plaatje waar we straks inderdaad met elkaar gaan ontdekken. Die tabernakel, wel, daar was een brandofferaltaar. En weet je, het is vooral belangrijk dat we niet alleen vaststellen, ja, nou ja, er was een brandofferaltaar. Nee, maar het is een beeld van iets. En waar is het beeld van? Want alles wat voor ogen is voor de mensen, dat kun je in zijn algemeenheid wel stellen, alles wat wij voor de ogen zien, is in feite aan de tijdelijkheid onderworpen. Alleen Gods plannen zijn voor altijd. Met andere woorden, dat wat tijdelijk is, is bijna altijd een beeld, een afschaduwing van wat werkelijk is. En wij hebben als mensen vaak het idee dat wat we zien, dat is de werkelijkheid. Wij weten inmiddels op velerlei gebied dat wat de mens ziet vaak niet de echte werkelijkheid is. Dat zie je ook in het wereldse leven, in de politiek. Dat wat voor ogen is, blijkt vaak niet zo helemaal de waarheid te zijn. Het blijkt net wat anders te zitten. En wat we horen en zien is vaak dan een zwakke afschaduwing ervan. Nou, het gaat om die werkelijkheid. En die werkelijkheid per definitie, eenvoudig principe, dat is de waarheid. En wie is de waarheid? Dat is de Heere zelf. Met andere woorden, zijn woord is de waarheid. En wat we zien is een beeld van die waarheid. Vandaar dat het ook belangrijk is, wat zien we eigenlijk? Maar vooral, waar is het een beeld van? Het brandofferaltaar, Exodus 20, spreekt van de verhoging. Want op het brandofferaltaar werd geofferd en het steeg op naar boven. Spreekt natuurlijk van de verhoging van Christus. Hij is het offerlam dat geslacht is. Hij is degene die is opgestegen als een lieflijke reuk. Opstijgen. En dan is het wel mooi dat er heel nadrukkelijk staat in vers 25 van Exodus 20. Het mocht niet gemaakt zijn van gehouwen steen. Het is namelijk geen mensenwerk wat daar gebeurt. Dat brandofferaltaar had een bepaalde hoogte. En om daar wat op te leggen, moest je misschien een trap gebruiken. Maar nou staat er in vers 26 van Exodus 20 dat je niet langs een trap moet opklimmen. Met andere woorden, het is geen menselijke werkzaamheid. Niet de mensenvoeten die maken dat ik bij dat altaar kom. Eigenlijk spreekt het vooral dat het niet door het werk van mens is. Nee, het brandoffer spreekt van de persoon van de Heer Jezus Christus. Over dat brandoffer gesproken, de maten 5L bij 5L. 5 is het getal van de genade. Dus dat brandoffer zou je kunnen zeggen, dat is de genade in het kwadraat. Het had 4 hoeken. Net zoals de aarde die heeft volgens de Bijbel. Bestemd dus voor de gehele wereld. De horenen waren 1 geheel met de hoeken. Die horen spreekt van koningschap over de gehele wereld. En het was overtrokken met koper. Koper heeft in de Bijbel ook de betekenis van het kan de vuurproef doorstaan, is onvergankelijk. Dat gaat niet teloor. En je leest in Exodus 40 dat het brandoffer en het gerei wat gebruikt wordt gezalfd moet worden. Geheiligd. Apart gezet voor de Heer. En het altaar, staat er dan in Exodus 40 vers 10, zal allerheiligst zijn. Dat is niet zomaar een altaartje wat mensen maken. Nee, dat is wat God bedoelt. En we zien een afspiegeling van de werkelijkheid die God bedoeld heeft. En dat is belangrijk om in de gaten te houden. Dan had je in de voorhof het wasvat. Het wasvat is natuurlijk een geweldig beeld van reiniging. Christus die reinigt de gelovigen door het woord. En u denkt aan die tekst, reinigt door het waterbad met het woord. Ja, precies, dat doet God. Reiniging. Dan ga je het heilige binnen. Daar hing een gordijn voor. De priesters mochten daar naar binnen toe. En in dat heilige, daar was de tafel met de toonbroden. Brood heeft alles natuurlijk te maken met voedsel. En het is wel mooi, 12 toonbroden. Die tonen dus iets. Het gaat niet om het brood als zodanig, maar waar het een beeld van is. En dan is het wel mooi dat de Heer Jezus zegt, ik ben het brood des hemels. Ik ben het brood des hemels. Voor zijn volk. Hij is het voedsel. Of wat het volk dagelijks ondervond tijdens hun doortocht door de woestijn. Ik ben het manna wat uit de hemel neergedaald is. En het mooie is, dat brood wat gebakken is, wat in de tabernakel lag, dat waren koeken, brood, die doorboord waren. Zo werden ze op die tafel gelegd. Doorboorde koeken. Gewoon praktisch gezien zou ik zeggen, er zat een gat in het midden. Misschien dat er een pen op die tafel staat waar die koeken overheen werden gelegd, zodat ze op hun plaats bleven. Maar het mooie is natuurlijk, dat is een doorboord brood. Ja, het spreekt natuurlijk van de persoon van de Heer Jezus Christus die het woord is. Maar ook degene is die doorboord is geworden. Die geleden heeft. Maar ook letterlijk, denk op Psalm 40, de slaaf wie het oor doorboord wordt, omdat hij zich helemaal heeft overgegeven aan de eigenaar, aan de meester. Hij is doorboord. Tafel met toonbrood in het heilige, maar daar is ook de kandelaar. De kandelaar die alles te maken heeft natuurlijk met licht. Met licht geven, met het zijn van een lichtdrager in het heilige. Straks dan vallen die dingen wel op zijn plek. De kandelaar is een lichtdrager. Die was gemaakt, ook dat is wel weer mooi, kun je allemaal lezen in Exodus en in de Bijbel. Die was gemaakt van in de vorm van een amandelboom. En die kelken, die 7 kelken, waren gemaakt van amandelbladeren en amandelbloesem. De amandelboom. En dat heeft alles te maken met het feit dat de amandelboom de eerste is van de bomen die na de winter, na de dood gaat bloeien. Een beeld van het eerste nieuwe leven. Na de dood. En ook hier natuurlijk rechtstreeks een verwijzing naar de persoon van de Heer Jezus Christus. Ik ben het licht der wereld. En dan had je daar het reukofferaltaar. Er brandde altijd een reukoffer. Als die tabernakel in gebruik was, dan brandde er altijd een reukoffer. Het is wel bijzonder. Het is niet door mensen aangestoken, maar door goddelijk vuur. En er werd wierook op verbrand. En ook dat was een aangename reuk voor de Heere. In Openbaring 8 lezen we van reukwerk dat steeg op met de gebeden van de heiligen. Heeft ook alles te maken met de levenshouding van gebed. In gemeenschap zijn met God. Het doen van de wil van de Vader. En ook dat is vooral van toepassing op de persoon van de Heer Jezus Christus. Maar mag voor elke gelovige ook realiteit zijn. Een reukofferaltaar. Ook een lieflijke reuk voor de Heer. Altijd maar door. En dan kom je in het heilige der heiligen. Het heilige van het heilige. Of het allerheiligste. En daar stond de ark van het verbond. U weet wel, die grote gouden kist. En in die kist, daar zaten 3 dingen. Daar zat een gouden kruik met manna. Dat ze niet zouden vergeten dat ze door het brood des hemels levend de doortocht door die zware woestijn gemaakt hebben. Het brood des levens wijst op Christus. In die ark, daar zat de staf van Aaron. Was dat nou zo belangrijk, die staf van Aaron? Nou, als zodanig niet, maar wel het feit dat die staf, dat dode stuk hout, op een gegeven moment als bewijs dat Aaron de hoge priester was, want er was ruzie in het volk van, ja, waarom moet Aaron dat zijn? Waarom mag iemand van de andere stammen niet die positie innemen? Waarom hij wel? Heere God, zegt u het maar. Heeft Mozes toen gezegd. En als teken daarvan werden er 12 staven, van elke stam een staf, in de woestijngrond gezet. En ze gingen een nacht wachten. En Mozes had gezegd, de staf die morgen is gaan bloeien, dat is de staf van degene, ik maak het nu even wat korter in mijn eigen woorden, dat is de staf van degene die de hoge priester is. Die heeft God aangewezen. Moet je je voorstellen. 12 stukken doodhout worden in de grond gezet. En warempel. De volgende morgen blijkt de staf van Aaron te zijn bloeien als een amandelboom. Die bloeiende staf van Aaron. Beeld dat de Heere God inderdaad de hoge priester heeft aangewezen. Dat bepalen mensen niet. God heeft dat bepaald. Uit de stam van Levi. Uit de koninklijke, priesterlijke stam. De bloeiende staf van Aaron. En, wat lag er nog meer in die ark? 2 stenen tafelen. De 2 stenen, ja, de tweede 2 stenen tafelen. Want de eerste die waren in gruzelementen gegaan. Door de boosheid van Mozes. En door de zonde van het volk. Maar die 2 stenen tafelen, de 10 woorden van God. Als beeld van wat God gesproken heeft. En dat is wel mooi. Wat er daar dus in die ark lag. Zijn 3 beelden van de persoon van de Heer Jezus Christus. Ik ben het brood des levens. Ik ben de opstanding en het leven. De bloeiende amandelstok. En ik ben het woord. Het woord is vlees geworden. Dus twee stenen tafelen. En dat heeft dus een geweldige betekenis. Dat gouden verzoendeksel wat daar bovenop lag.
Ook, dat is ook zo'n mooi beeld. U heeft dat net gezien.
Het is jammer dat we het nog niet donkerder kunnen maken. Maar op dat gouden verzoendeksel, daar werd bloed gesprenkeld. Boven dat gouden verzoendeksel waren twee gerubs. En gerubs hebben vleugels. Even tussen twee haakjes. Engelen niet. De Bijbel spreekt duidelijk over dat gerubs en serafs, dienende geesten, dienaren van God, die hebben vleugels. En nergens lezen we in de Bijbel dat engelen vleugels hebben. Dat zijn boodschappers. Dat gouden verzoendeksel, daar zijn twee gerubs boven. Bewakende dienaren. Die bewaken in feite, beetje naar de mens gesproken natuurlijk, maar om het beeldend te maken, die bewaken wat daarin ligt. Dat het behouden blijft. En die bewaken ook dat gouden verzoendeksel. Dat verzoendeksel, dat is wel bijzonder. Misschien kunt u even met me gaan naar Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen 3 en dan lezen we vanaf vers 23. Daar staat, want allen hebben wij gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonde die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hem, vers 25, de persoon van de Heer Jezus Christus, die verlossing tot stand heeft gebracht, en dat is door genade, hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. In het Grieks staat daar het woord hilasterion. Het middel tot verzoening. En dan is het wel mooi dat als je dan in de Bijbel dat soort woorden opzoekt, of in een Bijbelprogramma, hilasterion, waar komt dat nou meer voor? Dan komt dat voor in Hebreeën 9 vers 5. En Hebreeën 9 vers 5, daar staat, waar we het plaatje ook van zien, van die ark. Daar staat in Hebreeën 9 vers 5, en boven op deze ark waren de gerubs van Gods heerlijkheid, die het hilasterion overschaduwden. Het verzoendeksel. Dus dat woord wat daar gebruikt wordt, dat heet in Romeinen 3 vers 25 het middel tot verzoening. En in Hebreeën 9 vers 5 hetzelfde woord, het verzoendeksel. Ja, want dat was het middel tot verzoening. Waar de hoge priester naar binnen ging en waar de Heer God verzoening deed voor de zonde van het volk. Eens per jaar. Het verzoendeksel. Sterker nog, dat verzoendeksel is niet zomaar een plek. Nee, moet je horen wat Psalm 80 zegt. Psalm 80 vers 1, ik lees het u voor. Herder van Israël, neem ter oren. U die Jozef als schapen leidt. U die troont tussen de gerubs. Verschijn blinkend. Dat verzoendeksel, dat is de plaats van tussen de gerubs. We lezen op andere plaatsen dat inderdaad ook de troon van God in de hemel wordt voorgesteld met daaromheen beschuttende gerubs. Wat een idee. Beschuttende gerubs, het verzoendeksel. Dus dat is een beeld van de troon van God. Hij die troont tussen de gerubs. En u bent in Romeinen 3, als u even met me meebladert naar Hebreeën hoofdstuk 4. Hebreeën hoofdstuk 4. De Hebreeën schrijver schrijft een brief aan de Hebreeën. Anders gezegd de nakomelingen van Abraham, want dat was een Hebreeër. Dus dat heeft alles te maken met zijn nageslacht, het volk van Israël. En die kende de wet en die kende alle regels. En dan staat er in Hebreeën 4 vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En hier wordt die plaats, de troon waar God is tussen de cherubs, dat verzoendeksel wordt ook genoemd de troon der genade. Het middel tot verzoening, de genade, door de verlossing in Christus Jezus. En dat is natuurlijk een geweldig beeld, dat verzoendeksel. De plaats waar God is. Als die tempel, of als die tabernakel wordt ingewijd, en ook bij de tempel in de tijd van Salomo, dan komt daar de wolk, die blijk gaf van de aanwezigheid van God, die daalt neer en zet zich op dat verzoendeksel. Dat is de plaats waar God is. Weet je, en dat is zo'n geweldige boodschap. Dat is niet een God die boos is. maar dat is een God van genade. Dat is een God van genade. En dat is zo wezenlijk als je dat in de gaten krijgt. Dat het er niet om gaat, die God die slaat mij met een Bijbeltekst om de oren. Nee, die God die heeft zijn woord geopend, letterlijk. Want het woord is geopend, de persoon van de Heer Jezus Christus. En de woorden stromen daaruit. Dat zijn de woorden die afkomstig zijn van het woord. Dat is waar het om gaat. En dat wordt ons voorgesteld als verzoendeksel. Nou kwam ik een stuk tegen en toen dacht ik, wat kunnen wij mensen toch op de loop gaan met Gods woord. Want als je dit zo ziet, dat tabernakel en die indeling en die onderdelen daarvan, dan is dat natuurlijk een geweldig beeld van ook het werk wat God doet. En met alle respect hoor, wat gebeurt er als mensen daarmee aan de haal gaan? Nou, dan wordt bijvoorbeeld het model van de tabernakel wordt gebruikt als model om te aanbidden. Om te aanbidden. Als mensen dan bij elkaar komen, dan wordt gesteld, en daar is dan ook de hele organisatie van zo'n dienst op afgestemd, dan kom je met elkaar eerst in de voorhof. Dan breng je een dankofferaltaar, een danklied in ons hart vanwege de verlossing. Dan moeten we gereinigd worden bij het wasvat. Want je moet wel heiliger zijn om verder te gaan. Dus daar is reiniging nodig. Nou, en dan hebben we ook verschillende liederen die daar dan ook van toepassing zijn. Die zingen we dan. En dan kun je een stap verder gaan. Nogmaals, ik meen het serieus, omdat het ook door menig kerkgenootschap of groep die samenkomt ook zo gebruikt wordt. Maar je moet je afvragen, is dat wat God bedoelt? Dus dan breng je een danklied vanwege de verlossing. Je vraagt om reiniging bij het wasvat. En dan mag je het heilige binnen. Dan kom je bij de tafel van de toombroden, want dan is er daar voedsel voor de ziel. Zo wordt het ook uitgebeeld. En dan moet je maar eens opletten, er zijn ook menig lied, ook in opwekking, die daarop aanhaakt. Die betekenis ook heeft. En dat heeft hier alles mee te maken. Vervolgens is daar het reukofferaltaar. Er moet gebeden worden, want de gebeden moeten opstijgen. En vervolgens zou je kunnen zeggen, komt daar het hoogtepunt in de aanbiddingsdienst, dat je het heilige der heiligen binnengaat. Dat je daar mag zijn in de aanwezigheid van God. En er wordt dus een sfeer gecreëerd om vooral één van geest te zijn en zo samen toegang te krijgen tot het vaderhart van God. We hebben daar mooie woorden voor bedacht. Een methode om in Gods nabijheid te komen. Maar mensen, dit is geen Bijbelse waarheid. Want er is geen methode om in Gods nabijheid te komen. Als gelovige ben ik namelijk in Christus bij God. Colossenzen 3. Want mijn leven is verborgen in Christus bij God. En als Hij verschijnt in mijn leven is, zal ook ik verschijnen met Hem in heerlijkheid. Die geestelijke waarheid hoeven we niet door allerlei aardse liederen en omstandigheden te bewerkstelligen. Nee, je bent in de aanwezigheid van God. En dat is heel bijzonder in deze tijd. Het lichaam van Christus, één met Hem, verbonden met het hoofd. Hij het hoofd, wij dat lichaam, één. En in geestelijke zin zijn we gezet in het hemelse. Uw leven is verborgen in Christus bij God. Wat heeft dat tot gevolg? Het kan niet anders dan dat je maar één ding hoeft te doen. En dat is te zeggen, nou Heere God, dank u wel. Dat betekent geen menselijke arbeid. Niet het opklimmen naar een altaar. Niet het maar opzenden van. Niet het maar geheiligd willen zijn. Nee, want dat is allemaal gerealiseerd in Christus. Je bent gezegend met alle geestelijke zegen. Dat is niet nog een toestand waar je in moet komen. Ja, dat je misschien niet zo goed humeur hebt vanochtend. Dat je je teen gestoten hebt of omdat er wat anders gebeurd is. Dat zal best. En dat dat humeur invloed heeft op hoe je voelt, ja, dat zal best. Maar laten we er nou voor zorgen dat dat geen invloed heeft op hoe ik Gods woord tot me neem. Want dat is zoals het is. En daar mag ik op gaan staan. En misschien dat het juist andersom kan werken. Dat je vol gemopper hier binnenkomt en zegt, jongen, jongen, dan moet ik maandag voor mijn werk dit en dat en daar heb ik helemaal geen zin in. En, nou, enzovoort, enzovoort. Maar dat als je hier bent, je mag zeggen, ah, wacht eventjes. Waar gaat het eigenlijk over? Mijn leven is verborgen in Christus bij God. Ik ben een kind van Hem. Hij zorgt voor mij. Dank u wel, Heere God. Wat een genade is mijn deel geworden. Daar heb ik niks voor hoeven doen. Ik mag het aannemen. En ik mag eruit leven. En menig een van u kan ook getuigen van het feit dat dat in je leven invloed heeft. Zo is het. Want het is een enorme valkuil te denken dat jij je best moet doen door die tabernakel door te wandelen om zo in de nabijheid van God te kunnen komen. Nee, als je een gelovige bent in deze tijd, op grond van Gods woord, dan ben je bij Hem. Dan ben je bij die troon van genade. En dan zeg je, ik snap er helemaal niks van, Heere God. Maar dank u wel. Dat is een geweldige boodschap. En belangrijk. Even kijken of dat een goede dia is. Ja, doe nog maar één dia verder. Oh, dat kan ik zelf doen. Ja. We hebben al gelezen dat die tempel of die tabernakel een schabloon is, een model. Was u nog in Hebreeën? Misschien wel. Lezen we een tekst in Hebreeën hoofdstuk 8. Hebreeën hoofdstuk 8. De Hebreeënbrief gaat in zijn algemeenheid voor Joodse mensen die precies wisten hoe dat met de wet en met de tabernakel en met de tempel en de offerdienst en de priesterdienst, hoe dat allemaal ging. En Paulus die schrijft vervolgens, jullie weten allemaal wat voor ogen is. En Paulus laat zien, het zijn allemaal afschaduwingen, beelden van het ware. En dan zegt hij in hoofdstuk 8, vers 1, De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij, één die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens. Er is dus een ware tabernakel. Dat is wat anders dan de tabernakel die mensen hebben opgericht. En dat laat ook heel mooi zien het Bijbelse principe, dat wat hier in het aardse tijdelijk is, dat dat beelden zijn van de waarheid die werkelijkheid is. De Heere heeft een tabernakel opgericht. Vers 5 van hoofdstuk 8. Nou, laten we maar even gewoon doorlezen, want dan hebben we de context. Want elke hoge priester, vers 3, wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Deze met een hoofdletter. De Christus, de ware hoge priester. Want als hij op aarde zou zijn, zou hij niet eens priester zijn, omdat er hier priesters zijn, die volgens de wet gaven offeren. Deze priesters, die op de aarde zijn, doen dienst in een schaduw van de hemelse dingen. Overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt overeenkomstig het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Met andere woorden, Mozes heeft een voorbeeld gezien. Er is hem een beeld getoond toen hij bij God op de berg was. En dan zou je natuurlijk zeggen, wat heeft Mozes toen gezien? Nou ja, deels weten we dat, want hij heeft het doorgegeven, wat de maten zijn enzovoort. Maar waar het me vooral om gaat, dat was, Mozes heeft het ware gezien en moest daar een beeld van maken. Met andere woorden, wat op de aarde is, is een beeld, een type van wat werkelijk is. En dat is een belangrijk, een voorbeeld, een type. Hetzelfde geldt trouwens voor David en voor Salomo. Ik blader zelf even naar 1 Kronieken 28. Want ook daar lezen we hetzelfde principe. En dat is natuurlijk eigenlijk logisch, want de Heere God is en blijft dezelfde. Die verandert niet zomaar. Of hij verandert eigenlijk helemaal niet. 1 Kronieken 28. Daar lezen we over de overdracht van het koningschap van David naar Salomo. En dan lezen we vanaf vers 10. Even voor de context, want dat is een mooie waarschuwing ook voor elk mens. Vers 9. En jij, mijn zoon Salomo, ken de God van je vader. En dien hem met een volkomen hart en met een bereidwillige ziel. Want de Heere doorzoekt alle harten en heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Wist u dat? Is niet beangstigend hoor. Is eigenlijk een bron van vreugde. Dat je het niet op je eigen houtje hoeft te doen, maar dat de Heere erbij is. Apostel Paulus zegt, hij is nabij. Heeft inzicht in alle gedachtenvorming. Als je hem zoekt, zal hij door jou gevonden worden. Maar als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten. Vers 10. Zie nu, want de Heere heeft jou uitgekozen, Salomo, om een huis als heiligdom te bouwen. Wees sterk en doe het. Toen gaf David zijn zoon Salomo een ontwerp van de voorhal en zijn gebouwen, zijn schatkamers, zijn vertrekken, zijn binnenste kamers en van zijn vertrek voor het verzoendeksel. En een ontwerp van alles wat hem door de geest voorstond. Voor de voorhoven van het huis van de Heere, voor alle kamers rondom, voor de schatkamers van het huis van God en voor de schatkamers van de geheiligde gaven. Voor de afdelingen van de priesters en de levieten, voor al het werk voor de dienst van het huis van de Heer en voor alle voorwerpen voor het dienst van het huis van de Heer. Een ontwerp van alles wat hem door de geest voorstond of voor ogen stond. En dan lezen we in vers 19. Maar dan gaat hij verder. En dan lees je in vers 19. Dit alles is mij, zei David, in een geschrift te verstaan gegeven door de hand van de Heere. Alle werken van dit ontwerp. En hier zie je dus eigenlijk precies hetzelfde. Net zoals bij Mozes, die een ontwerp had gezien op de berg, heeft ook David door de geest van de Heere een ontwerp gekregen. Zo moet het gemaakt worden. En dat is wel belangrijk, want dat bepaalt ons bij het punt dat de tabernakel of de tempel wel het werk is van arbeiders die mensen waren, maar dat de architect, de opperman zou ik maar willen zeggen, degene die toezicht houdt op dat de bouw gebeurt zoals het moest gebeuren, dat is de Heere zelf. En welk godshuis kan daar tegenop? Want alle godshuizen die we kennen in de wereld zijn menselijk werk. Maar dit niet. En dat is ook logisch, want ze zijn afgeleid van de werkelijkheid. En die werkelijkheid, daar komen we dan zo op. We hebben al gelezen, dat is deze dia. En dan brader ik weer even terug naar Hebreeën hoofdstuk 4. Daar waren we net ook al. Nu wij dan een hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. En in Hebreeën, dat was hoofdstuk 4, in hoofdstuk 9, als u doorbladert, vers 11... Daar lezen we lezen namelijk op verschillende plaatsen steeds dezelfde principes. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt. Dat is die niet van deze schepping is. En vers 24 van dat hoofdstuk. Want dan had... Even zien, vers 24. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen. Hoe was dat bij de aardse tabernakel? Zo ging de hoge priester naar binnen. Hij liep door de voorhof, door het heilige, ging het heilige der heiligen binnen en deed daar zijn dienst. Nou, dat is ons allemaal wel duidelijk, kun je allemaal lezen, dat uitgebreid beschreven. Yom Kippur, grote verzoendag, nou, enzovoort, enzovoort. Maar wat we hebben nou net gelezen in Hebreeën 4 en Hebreeën 9, toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is de meerdere en de meer volmaakte tabernakel binnengegaan. Niet met handen gemaakt. Dat is niet van deze schepping. We draaien het plaatje een kwartslag. Want dan zien we een beweging niet vanuit het oosten naar het westen. Dat is deze namelijk. Want de opening was van het oosten en gaat naar het westen. Van het oosten gaat de zon op. Maar als we hem zo doen, dan zien we dezelfde beweging. Dezelfde weg. Alleen niet van oost naar west, maar van beneden naar boven. En dit is ooit gebeurd. Deze weg van de hoge priester. Waar Hebreeënbrief het over heeft. Hij is de meer volmaakte tabernakel binnengegaan. Niet met handen gemaakt. Niet van deze schepping. Nee. Hij is de hemel binnengegaan. Na zijn opstanding, toen hij tot leven is gekomen, lezen we Johannes 20 in de hof Maria van Magdala, die de Heer Jezus na de opstanding tegenkomt. Dan zegt de Heer Jezus tegen haar, hou mij niet vast. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en naar uw vader en naar mijn God en uw God. Dus wat zegt de Heer Jezus? Christus stijgt op. Ik ga opstijgen naar de Vader. Hij is de voorhof, het heilige en is genade tot het heilige der heiligen. De Hebreeën schrijver die zegt dat hij met zijn eigen bloed eens voor altijd het heilige der heiligen is binnengegaan. De plaats van verzoening, de troon van God. Dat is het werk wat de hoge priester uiteindelijk heeft gedaan. En toen Maria van Magdala de Heer Jezus wilde vastpakken, toen was dat nog niet gebeurd. Dit moest er gebeuren. En hij heeft daar verzoening gedaan, heeft Gods werk tot stand gebracht. En toen hij stierf, toen scheurde toch ook dat gordijn, waardoor de toegang tot het heilige der heiligen vrij was. Ja, precies. Toen zijn eigen lichaam scheurde, bracht dat de opening naar Gods genade troon tot stand. Ja, hij is dat gordijn. Hij is de hemelen doorgegaan. En 40 dagen later, bij de hemelvaart, is hij weer naar het hemelse gegaan en heeft zich gezet aan de rechterhand van God, waar Gods troon is, en een wolk ontrok hen aan zijn ogen. De discipelen die daar stonden te kijken, die dachten, kijk, daar gaat hij. Hij was als hoge priester al gegaan. Hij heeft verzoening tot stand gebracht. En vervolgens heeft hij nog diverse bijbelstudies gehouden, zal ik maar zeggen. Kun je lezen in Handelingen 1. En na 40 dagen waren ze op de Olijfberg. En is hij weer naar diezelfde plek gegaan, waar eerst verzoening tot stand gebracht was. De verhoogde Christus heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Psalm 110, kun je dat lezen. En een wolk onttrok hen aan hun ogen. Nou, dat betekent dus, dat wat we gelezen hebben, de Heer Jezus een beeld is van de hoge priester die de tabernakel is doorgegaan. Maar wat zegt de Hebreeënbrief? Hij is de meer volmaakte tabernakel ingegaan, niet met handen gemaakt, niet van deze schepping. Dat heeft alles te maken met de plaats van God. Maar op een andere plaats lezen we dat hij de hemelen is doorgegaan. De hemelen is doorgegaan. Met andere woorden, het door de voorhof lopen, het heilige der heiligen doorlopen, wordt in de Bijbel genoemd de hemelen doorgaan. Om uiteindelijk te komen op de plaats waar God is. In het heilige der heiligen. Of, zoals de Bijbelse terminologie is, in de hemel der hemelen. Vandaar ook dit plaatje, wat ons eventjes wat hoogte laat zien. Hij is namelijk opgestegen. Dat is wat de Bijbel vertelt. En dat brengt ons dus bij het punt dat de Bijbel zegt dat het doorlopen van de voorhof en het heilige een beeld is van het de hemelen doorgaan. Om uiteindelijk te komen in het heilige der heiligen, oftewel de hemel der hemelen, waar de troon van God is. En we hebben de teksten gelezen die bevestigen dat dat het geval is. De troon van God, daar is hij nu. Maar dat bepaalt ons wel bij de vraag, waar is dan de hemel? Wat is dan de hemel? Of misschien moeten we het al hebben over hemelen. Wanneer en hoe is die hemel dan gemaakt? En als we het dan hebben over het universum, het heelal, dat wat misschien wel zo groot en wijd is, wat heel vaak geassocieerd wordt met hemel. Ja, wat is dat dan? Dat universum. Is dat heliocentrisch? Helio, dat betekent de zon. Staat de zon in het middelpunt? Is dat geocentrisch? Geo, van de aarde. Is de aarde het middelpunt? Of is dat universum theocentrisch? Theo, dat is het Griekse woord voor God. Staat God centraal? Nou, dat is een interessante natuurlijk. Maar zo wezenlijk en zo misschien wel bepalend bij hoe ik tegen de dingen aankijk die ik lees in Gods woord, nou, daar willen we het over hebben. En daar heeft alles mee te maken, nog één ding. En dan gaan we zo pauzeren, want dan maak ik een mooie knip. Beginnen we vast eventjes met Genesis 1, vers 1. Genesis 1, vers 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Letterlijk staat er hemelen, 2. In het begin schiep God hemelen en aarde. En in Deuteronomium 10, vers 14, daar staat: zie, van de Heere uw God is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Dus de hemelen, de allerhoogste hemel en de aarde en alles wat erop is, is van God. En dat betekent dat God er was en die heeft een troon, hebben we al meerdere teksten over gelezen, die heeft een plaats. Gelooft u dat? Dat God een plaats heeft? Want menigeen die heeft het wel over God, maar ja, wat is dan God? Ja, dat is een geest en die is overal en is misschien ook wel nergens, maar nee, de Bijbel spreekt over een plaats. En een plaats is een plek waar je naartoe kunt. Sterker nog, we hebben net allemaal teksten gelezen die ons bepalen bij het feit dat de Heer Jezus als de opgestane naar een plaats is gegaan. En heeft gezet aan de rechterhand van de Vader de troon van God. Dat is een plaats. Daar woont God, in de hemel der hemelen. En vanuit zijn plaats, Genesis 1 vers 1, heeft hij hemelen en een aarde gemaakt. Hemelen en een aarde. En dan is het belangrijk te beseffen dat de hemel boven is en de aarde onder. Ja, zegt u. Ja, dat weten wij ook wel. Dat weet elk kind. Vraag maar eens, wijs de hemel eens aan. Waar gaat de vinger naartoe? Naar boven. Dat hoef je, ik denk, als niemand uit te leggen. Nee, dat is een gegeven. Alleen snappen we ook wat de Bijbel ermee bedoelt. En geven we ook invulling aan het Bijbelsprincipe. Er staat in Deuteronomium 11, vers 21. Opdat uw dagen en de dagen van uw kinderen in het land waarvan de Heer uw vader gezworen heeft het hun te geven, zo talrijk worden als de dagen dat de hemel boven de aarde staat. Dus de Bijbel heeft het over de hemel die boven de aarde staat. Vandaar ook even dit plaatje. Bovenaan, dat is niet zo goed te lezen. Moet onze lamp van de beamer misschien maar eens vervangen. Zo scherp is die niet meer. Bovenaan is de troon van God, de woonplaats van God. De hemel der hemelen, we hebben het er al over gehad. Dankjewel, Koen. En vervolgens heeft God, die is boven, en heeft God de hemelen en de aarde gemaakt. Die zijn dus daar beneden. Gewoon zoals de Bijbel het zegt. Het ene is boven en het andere is eronder, beneden. Er staat in Job 28, want hij, God, ziet tot aan de einde der aarde, hij ziet onder heel de hemel. Hij ziet onder, En wat is onder hem? Heel de hemel. Dat betekent dat we vaststellen, de Heere is in de hemel en dat is de troon van God. Er zijn zoveel teksten die dat zeggen, ik noem er gewoon enkele. Misschien heel bekend dat u zegt, oh ja, zo is het ook, hè. De Heere is in zijn heilig paleis, Psalm 11 vers 4. De troon van de Heere staat in de hemel. Zijn ogen doorzien, zijn blikken beproeven de mensenkinderen. Psalm 103 vers 19. De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Jesaja 40 vers 22. Hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als sprinkhanen zijn. Jesaja 66. Zo zegt de Heere: de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Dat is dus beneden. Want voeten zitten beneden, hè? En belangrijk is, en we hebben het al gezegd, dat de Heer Jezus dus ook nu op die plaats is. Psalm 110. De Heer heeft tot mijn Heer gesproken: zit aan mijn rechterhand, totdat ik een vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten. En Marcus 16 zegt over de hemelvaart: de Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Dat betekent, en dat is een belangrijk principe, en daar eindigen we deze ochtend mee, dat de Heere God als de schepper boven alles is. En dan zegt u, ja, natuurlijk, dat is logisch, God is boven alles. Ja, maar niet alleen in figuurlijke zin. Want dat is nog niet zo moeilijk te begrijpen, hè? Dat God de Almachtig is, die is boven alles. Maar dat bedoelen we vaak in figuurlijke zin. Maar hij is dat ook in letterlijke zin. Hij is boven alles. Want de hemel was toch immers boven? Boven de aarde. Psalm 113. De Heere is verheven boven alle heidenvolken. Boven de hemel is zijn heerlijkheid. Wie is als de Heere onze God, die zeer hoog woont? Of anders gezegd, hoger kan niet. Hij is de allerhoogste. We gebruiken die woorden gewoon, hoog en laag. Wie is als de Heere onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag ziet in de hemelen en op de aarde? Psalm 113 maakt heel duidelijk dat God boven alles is. En als hij de allerhoogste is, even letterlijk, kun je dan nog omhoog kijken? Nee, want daar is niks. Dan kun je vanuit de allerhoogste positie kun je alleen maar naar beneden kijken. En wat ziet hij dan? Zegt Psalm 113 vers 6, hij ziet zeer laag in de hemelen en op de aarde. Dat is wat God ziet. Psalm 93 zegt, de Heer regeert, hij is met majesteit bekleed. De Heer is bekleed en heeft zichzelf omgord met macht. Ja, staat vast in de wereld, hij zal niet wankelen. Vast staat uw troon van oudsher, u bent van eeuwigheid. Dat staat dus vast. Dat is een plek. De hoogste plek. En als laatste, u zegt, ik zie daar niks van. Nee, dat klopt. De Bijbel zegt ook dat dat zo is. Eindigen we met 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6 vers 15 en 16. De zalige en alleen machtige Heere, de koning der koningen, de Heere der Heeren, zal hem op zijn tijd laten zien. Hij die als enige onsterfelijkheid bezit en een ontoegankelijk licht bewoont. Hem heeft geen mens gezien en niemand kan hem ook zien. Hem zij de eer en eeuwige kracht. Het gaat over God die een ontoegankelijk licht bewoont. Die kunnen we niet zien. Dus die hoogste plaats, de hemel der hemelen, is een plaats die er is, maar u kunt hem niet zien. Ik trouwens ook niet. Niemand ziet hem. Of, zoals Psalm 97 het zo mooi zegt. Donkere wolken zijn rondom hem. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Donkere wolken zijn rondom hem. Die maken dat God en zijn troon de hemel der hemelen nu niet te zien is. Waar bestaan wolken uit? Wolken bestaan, ja dat weet u wel, uit water. Nou, daar gaan we straks mee verder. Wat dat water, wat er op dag 2 gebeurde van de schepping, alles te maken heeft met hemelen en aarde en het beeld van de tabernakel. Ik stel voor dat we nu gaan danken, nog een lied zingen en naar de koffie gaan en dan gaan we straks verder. Zullen we eerst de Heere danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we het mogen hebben over de hemel, de plaats waar u bent. En dat we zo verschillende teksten hebben gelezen die daarmee te maken hebben. Maar dat we vooral mogen weten hoe moeilijk het misschien ook te begrijpen is. We mogen geloven dat we in deze tijd als gelovigen onderdeel zijn van het lichaam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat we die geweldige positie daarin, dat die hoogste hemel, in die plaats bij u, ter rechterzijde Gods, dat we die ontvangen hebben. Geweldig. Wilt u ons helpen dat we in geestelijke zin ook steeds meer leren om vanuit die positie te kijken. Te kijken zoals u kijkt. En dat gaat met moeite. En daar hebben we misschien last van, omdat onze eigen kennis vaak in de weg zit. Maar wilt u ons maar helpen om vast te houden aan uw woord. En dat te geloven. En dat zo uw naam verheerlijk mag worden. En we steeds meer zicht mogen krijgen op wat u bedoelt, wie u bent en wat u doet. Heer, zo danken we u wel voor deze morgen. Vragen uw zegen over de koffie en de thee en het eten wat we straks tot ons gaan nemen. En we vragen u, wilt u maken, Heer, dat we ook straks nog een gezegend tweede deel mogen hebben, waarin uw naam en uw woord tot zijn recht mogen komen. We verwachten het van u. Uit genade. Amen.